Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Pyrrhus nam nog een flinke slok wijn. Zijn bolle gezicht was rood aangelopen. Dat gaat u helemaal niets aan. Maar Darius liet niet los. Mensen rouwen op heel verschillende manieren. Iedereen gaat anders om met verlies. Onze vriend Zikir hier bijvoorbeeld gaat sinds de dood van zijn kleinzoon in het zwart gekleed en worstelt met melancholische buien. Een ander raakt wellicht aan de drank. Bent u misschien net voor het Persisch nieuwjaar gaan drinken? Pyrrhus' assistent, die er inmiddels in geslaagd was zich een weg naar binnen te banen, dacht zijn baas te helpen door te zeggen: "Dat klopt, heer." Heer Pyrrhus dronk tot een paar maanden geleden heel gematigd, maar hij kreeg slecht nieuws. Een nare gebeurtenis met een vriend, geloof ik, hoewel hij niets wilde zeggen. Hij is heus een goede satraap. Dit is een tijdelijke tegenslag. Pyrrhus' roze wangen verloren in één klap al hun kleur. Zijn handen, vastgeklemd om de kelk met wijn, trilden. Tot Darius' verrassing zag hij dat er in Zikirs ogen tranen brandden. Het begon hem te dagen dat de tragedie, die tot dit complot hadden geleid, beide mannen raakte. Wat er hier ook speelde, het verdiende enige beslotenheid. Iedereen eruit, behalve mijn mannen, nu! Darius wist hoe hij autoriteit uit moest stralen. Zijn stem, zijn manier van doen, de wijze waarop hij sprak, waren nu indrukwekkend. Deze man duldde duidelijk geen tegenspraak. Hoewel de paleisbewoners dachten dat hij niets meer was dan een bezoeker die lager in rang was dan hun satraap, deden ze zonder morren wat hij vroeg. Darius gebaarde Arta dat hij de deur moest sluiten. Nog voor hij verder kon gaan, deed Nassir een stap naar voren. Heer, dit is de man die mij inhuurde. Ik weet het zeker. Hij wees naar Pyrrhus. Darius gebaarde naar Nassir. Heer Pyrrhus, herkent u deze man? Begrijpt u nu waar ik op uit ben? Loop toch naar de maan. Ik ben bang dat u een voorsprong op me hebt. Vertel me waarom u het hebt gedaan. Waarom hebt u getracht de koning te doden? Hoe wist u Zikirs kleinzoon over te halen, u daarbij te helpen? Ben jij die slager die hem heeft vermoord? Pyrrhus kwam uit zijn stoel en moest zich aan het bureau vasthouden om overeind te blijven. Hij was 10 van u waard. Hij doodde zichzelf, sneed nog liever zijn eigen keel door dan u te moeten verraden. Met andere woorden, als iemand zijn dood op zijn geweten heeft, dan bent u het wel. Pyrrhus verborg zijn gezicht achter trillende vingers. Dat is niet waar. Ik hield van hem. Hij tilde zijn hoofd op en keek Zikir in de ogen. Ik hield van hem. Zikir wreef zijn borst. Je hebt hem geruïneerd. Xerxes was een goed mens, tot jij kwam. Jij hebt hem kapot gemaakt, zijn ziel en zijn lichaam. En je hebt hem geleerd anderen die beter waren dan hemzelf te minachten. Ik heb hem geleerd trots te zijn op zijn afkomst, riep Pyrrhus. Wie is Artaxerxes nog helemaal? Een niemand, een tweede zoon. Hij kwam alleen maar op de troon omdat de echte prinsregent gedood werd. En hij zit op dat ding alsof de hele wereld hem toebehoort, alsof hij beter is dan iedereen. Weet u, ik kom uit dezelfde familie als hij. Maar mijn hele leven al behandelt hij mij als een insect, omdat ik geen soldaat ben. Omdat ik geen bijzonder schutter ben, ben ik niet goed genoeg voor meneer. Oh nee, hij verdraagt me nauwelijks. Deze positie is de eerste kruimel die hij mijn kant opgooit. En dat deed hij alleen maar voor mijn oom. Hij nam niet eens de moeite het me persoonlijk te vertellen, maar stuurde me een of ander briefje, opgesteld door een van zijn schrijvers. Je zit te treinen als een klein kind. Heb je daarvoor mijn kleinzoon afgepakt? Omdat je denkt dat je beter verdient? Jij zou Xerxes in een achterlijke boer hebben veranderd, Sikir. Die jongen was de zoon van een koning, gelijkwaardig aan Artaxerxes in bloedlijn, superieur aan hem in kwaliteiten. Hij verdiende die troon. Sikir liep rood aan. Ik leerde hem het beste te maken van wat het leven hem schonk. Jij liet hem doden. Vanwege jouw egoïstische wrok leerde hij anderen te haten, te moorden. Door jou is hij dood, Pyrrhus. Pyrrhus zakte in zijn stoel. Zijn lippen bleek. Ik hield van hem, herhaalde hij. Ik weet het, fluisterde Sikir. En ik beklaag je erom, want ik weet beter dan wie ook hoe je nu leidt. Darius gebaarde Meres dat hij Pyrrhus moest arresteren en ging toen voor Sikir staan. Ik heb u valselijk beschuldigd en daarvoor vraag ik u om vergeving. Hoewel het in zaken als deze gebruikelijk is dat de familieleden van misdadigers zware straffen op krijgen gelegd als waarschuwing naar anderen, zal ik de koning vragen u en uw dochter te sparen. U had hier geen deel aan. Ik begrijp niet wat voor greep Pyrrhus op uw zoon had. Ik weet niet waarom hij zoveel invloed op hem kon uitoefenen, maar het is duidelijk dat Pyrrhus het levendeel van de schuld draagt. Xerxes heeft voor zijn fout al met zijn leven betaald. Pyrrhus' dag komt nog. Sikir zakte in de stoel ineen. Dat is maar een schrale troost. Ik zal mijn kleinzoon nooit meer zien. En nu wordt zijn naam ook nog door het slijk gehaald. Ik had hem dat zo graag willen besparen. Darius dacht een moment lang na. Misschien kan ik ervoor zorgen dat zijn rol in het complot niet publiek bekend wordt. Het belangrijkste is dat het leven van de koning is veiliggesteld. Maar leg me een ding uit, Sikir. Toen ik u de kans gaf Pyrrhus' reputatie af te kraken, waarom maakte u daar geen gebruik van? Ik begrijp dat u de herinnering aan uw kleinzoon niet wilde bezoedelen. Maar u stonden vele andere mogelijkheden ter beschikking om een einde te maken aan Pyrrhus' carrière. Ik gaf u zeker genoeg gelegenheid. Hebt u gezien hoe hij lijdt? Wat kan ik hem nog aandoen? Darius werd vervuld door bewondering voor de oude man. Hij waardeerde de waardigheid die deze rouwende grootvader tentoonspreidde en zijn mededogen. Dat voorkwam dat hij een gebroken man als Pyrrhus nog verder vertrapte. Ik zal Damascus op korte termijn verlaten, zei Darius. In de nasleep van een schandaal als dit zal men hier behoefte hebben aan een stabiel leider. Wilt u als regerend satraap optreden tot de koning heeft besloten wat hij doet? Ik ben moe. Deze positie, de macht die dat met zich meebrengt, het betekent allemaal niets meer nu Xerxes dood is. Darius legde een hand op zijn schouder. Het is nooit betekenisloos. Als u daarmee uw volk kunt dienen en de levens van uw medemens kunt verbeteren. U bent een eerlijk en wijs man. U kunt nog altijd voor uw land een verschil maken. Ik weet dat u moe bent, dat verdriet uw hart heeft uitgeput. En toch vraag ik u te blijven zitten. Betaal die prijs voor de mensen die u kunt helpen. Sikir draaide zijn gezicht naar de muur. Darius zag hoe de tranen over zijn wangen liepen. Langzaam knikte de oude man. Darius besloot de nacht door te brengen in de bescheiden herberg waar hij Sarah had ondergebracht. De gedachte alleen al in het paleis te moeten blijven, deed zijn maag omkeren. In de schaduwen van dat gebouw loerde veel te veel bitterheid. Hij had Pyrrhus en diens bediende, samen met een brigade van Perzische soldaten die in Damascus was gelegerd, vooruitgestuurd naar Susa. De koning zou zich verder met de details van de zaak bezighouden. Darius had hem een lange brief geschreven, waarin hij alles toelichtte wat hij ontdekt had, en de koning vroeg om gratie ten aanzien van Zikir. Een deel van hem wilde zelf graag naar Susa afreizen. Hij verlangde naar de rust van thuis. Maar Sarah kon in haar huidige toestand een dergelijke lange reis niet aan en hij had besloten haar nooit meer alleen te laten. Ze zou achter de rivier moeten blijven totdat dit kind geboren was. En dus was hij van plan ook te blijven. Nasir en Nick waren eveneens met Pyrrhus vooruitgereisd naar Susa, om hun getuigenverklaringen persoonlijk kracht bij te kunnen zetten en om bij de koning te pleiten voor vrijheid voor hun broers. Darius had bij zijn brieven schrijven gevoegd waarin hij ook voor hen om gratie vroeg. Bovendien had hij plannen met Nick. Zijn mond krulde bij de herinnering aan Nick die Roxana een high kick probeerde te leren, op haar verzoek natuurlijk. Ze had hem de eerste 3 keer tegen de grond gewerkt, omdat hij geweigerd had een vrouw pijn te doen. Bij de 4e ronde had hij eindelijk door dat zij niet zomaar een vrouw was. Roxana was door de lucht gevlogen en was zo hard op de grond neergekomen dat ze er scheel van keek. Darius probeerde maar niet te veel van die herinnering te genieten. Wat een vrouw! Vandaag of morgen zou ze de nagel aan de doodskist zijn van een of andere stumper. Tot die tijd was deze baan bij de koning misschien nog wel de beste plek voor haar. Ze had zichzelf uitgenodigd in hun herberg. Darius had het ongemakkelijke voorgevoel dat hij nog niet van haar af was. Moest je niet naar Egypte? Om die monsterlijke jas af te leveren die de koning voor de satraap had gestuurd, vroeg hij op weg naar de herberg. Halverwege de rit had ze zich weer in vrouwenkleding gehuld, omdat ze naar eigen zeggen toch moeilijk een publieke plek zoals een herberg of een paleis binnen kon komen als man en vervolgens verlaten als vrouw. Dat zou maar tot geroddel leiden. En dus had ze een boom gezocht om zich achter te verkleden. En leek ze, haar hoofd keurig bedekt met een linnen sjaal, het toonbeeld van zachte vrouwelijkheid. Dat heeft geen haast. Bovendien ga je mijn kant op. Dat is een angstaanjagende gedachte. Helemaal naar Jeruzalem zeker. Typisch iets voor Artaxerxes om er nog even een extra verslag uit te persen bij een van zijn spionnen. Bij de herberg troffen ze Sarah, Lysander en Pari, die rond een wiebelige tafel zaten te dobbelen. Ze gebruikten de doppen van pistachenoten om de score bij te houden. Pari had er nog maar 1. Lysander was erin geslaagd 6 of 7 te behouden. Voor zijn vrouw lag een grote berg doppen. Dat onbedoelde gevoel van warmte dat soms door hem heen trok als hij haar zag, overviel hem ook nu weer. Oppassen, ze speelt vals, zei hij toen hij de kamer binnenkwam. Dat is niet waar! Sarah sprong overeind. Hij had verwacht dat ze, gezien de verandering van haar lichaam, onvast op de benen zou zijn en sloeg een arm om haar heen om haar te steunen. Maar nadat zijn handen hun weg hadden gevonden om haar warme rondingen, leken ze niet bereid ook weer los te laten. In plaats van een stap achteruit te doen, wat hij eigenlijk wilde, trok hij haar in zijn armen en bleef zo staan. Ze rook naar rozen. Hij vroeg zich af hoe ze dat voor elkaar kreeg in een afgetrapte bedoeling als deze herberg en trok haar dichter tegen zich aan. Een golf van emoties die hij nauwelijks herkende, raasde door zijn lijf. Het duurde even voor hij zichzelf weer genoeg onder controle had om haar los te laten. Hij worstelde met een verwarring die niet te bevatten was. Hij had weinig ervaring met onzekerheid en kon er niet veel mee beginnen. Hij moest toegeven dat hij er niet in geslaagd was een afstand tot haar op te bouwen. Zelfs haar verraad, haar leugens, haar gekronkel had zijn groeiende genegenheid voor haar niet klein kunnen krijgen. Ze betoverde hem op een manier die niemand anders was gelukt sinds hij klein was. Hij sloeg zijn armen over elkaar en leunde met een schouder tegen de muur, in een poging over te komen als een man die niet net zijn hele wereld op de kop voelde duikelen. "Heb je het mysterie opgelost van het complot tegen de koning?" vroeg Lysander, terwijl hij zijn notendoppen pakte en in zijn zak liet glijden. "Heb je de identiteit van het meesterbrein kunnen achterhalen?" "En u bent?" Voor het eerst was Darius blij met Roxana's brutale houding. Hij was helemaal niet in de stemming voor een lange toelichting. Lysander kwam met trefzekere bewegingen overeind. "Ik wilde u net dezelfde vraag stellen." Het was een moment lang stil, terwijl de twee elkaar bestudeerden, geen van beiden bereid als eerste toe te geven. Sarah, de vredestichter, gebaarde met een arm naar Lysander. "Vergeef me," zei ze, "ik had u aan elkaar moeten voorstellen. Lysander, dit is Roxana. Ze heeft Darius in Damascus bijgestaan. Roxana, mag ik je aan Lysander van Sparta voorstellen, een vriend van Darius. Hij heeft de opdracht aangenomen aan deze zaak te werken met mijn man."
"Sparta?"
Roxana klonk geschokt. Darius wist dat de Perzen sinds de slag bij Thermopylae, nog ten tijde van koning Xerxes, ongewild respect hadden ontwikkeld voor de moed van de Spartanen. Ze beschouwden hen nog steeds als onbehouwen en weinig ontwikkeld, nauwelijks de moeite waard. Maar de manier waarop die mannen bereid waren geweest op leven en dood te vechten, had grote indruk gemaakt op het collectieve Perzische geheugen. "U bent dus een huurling." Roxana zei het alsof ze Lysander ervan beschuldigde een soort rioolrat te zijn. "Dit gaat de verkeerde kant op," dacht Darius. "En wat bent u? Te oordelen naar uw accent bent u Perzisch en aristocratisch. Maar welke aristocratische vrouw helpt bij het oplossen van misdaden? Het zou me niet verbazen als u deel uitmaakt van Artaxerxes' departement van vuile zaakjes. Bent u een van zijn fameuze spionnen?" "Dit gaat heel erg de verkeerde kant op," dacht Darius. Typisch iets voor Lysander, om één blik op die vrouw te werpen en meteen te weten hoe de vork in de steel stak. "Kom, kom. Stop je wapens maar weer weg en probeer aardig te zijn tegen elkaar. We moeten nog een hele tijd in elkaars gezelschap doorbrengen. Roxana komt met ons mee naar Jeruzalem, voor ze doorreist naar Egypte." Hij bestelde eten en praatte Lysander en Sarah onder het smakeloze maal tot in detail bij. "Arme Zikir," zei Sarah, "dat ben ik met je eens. Hoewel hij ons veel moeite had kunnen besparen als hij zijn vermoedens van begin af aan met ons had gedeeld." Darius rekte zich uit. "Ik hoop dat de herberg genoeg ruimte heeft om ons allemaal onder te brengen. Na 5 maanden op Pyrrhus te hebben gejaagd, ben ik wel aan een goede nachtrust toe." Sarah zat gevangen in de stalen greep van een hardnekkige nachtmerrie. Sinds haar miskraam had ze daar vaak last van. En de nachtmerries kwamen als een donkere storm en hielden aan tot ze trillend wakker werd. Ze kon zich de inhoud nooit herinneren. Maar de angst bleef nog lange tijd na het ontwaken om haar heen hangen. Ze werd dit keer naar ademhappend wakker. De kamer was aardedonker. Plotseling voelde ze armen om zich heen. Ze begon er tegen te vechten, doodsbang dat een of ander monster uit haar nachtmerriewereld tot leven was gekomen. Houd op met vechten! Nog steeds een beetje wazig herkende Sarah de stem niet. Ze bleef worstelen en probeerde wanhopig vrij te komen. Ik ben het, Sarah, rustig nou maar. Niemand doet je pijn. Darius? Verbaasd vroeg ze zich af hoe hij hier beland was. Zijn kamer lag naast de hare. Had ze zoveel herrie gemaakt? Wat een gênant idee. Neem me niet kwalijk. Heb ik je gewekt? Ik kon niet slapen en de muren zijn dun. Ik hoorde je schreeuwen, je had een nachtmerrie. Sarah ging rechtop zitten en leunde tegen een kussen. Ik heb dat soms, sinds de miskraam. Ze merkte dat hij naar een lamp zocht, maar ze wilde hem nu niet in de ogen kijken. Niet aandoen, alsjeblieft. Ze voelde zijn hand in haar nek, hoe hij langzaam de lijn van haar schouders volgde. Je beeft. Het is niets. Het is zo weer over. In het donker scharrelde Darius wat om het bed en vond de lakens die ze in haar rusteloze worsteling naar beneden had getrapt. Hij trok ze weer naar boven en stopte ze om haar heen in. En je keek nog wel zo uit naar een goede nachtrust. Ik vrees dat ik een lastige echtgenoot ben. Meer gedoe dan ik de moeite waard ben. Het donker maakte haar spraakzaam. Het was alsof ze zo vrijer kon praten, in de wetenschap dat hij haar niet kon zien. Als je die nachtmerrie bedoelt, dat geeft niet. Je kunt er niets aan doen wat je droomt. Hij verplaatste zich en ze voelde hoe zijn hand de bolling van haar buik zocht. Ik heb dit gemist, al die maanden. Wat een verspilling. Ze zeiden een hele tijd niets, maar waren verbonden door zijn hand en de onmiskenbare hartslag van hun baby in haar buik. Weet je, een vrouw moet veel leren over hoe je een echtgenoot moet zijn, zei ze. Hij leunde achterover en haalde zijn hand weg. Is dat zo? Ja. Ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik dingen kon leren. Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Ik krijg er vast spijt van dat ik het vraag. Sarah dacht in zijn stem iets van een glimlach te horen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Over mij natuurlijk, maar over anders. Je hebt het zelden over jezelf. Zijn vinger speelde met de deken. Wil je met me bespreken waarom je me niet van je zwangerschap had verteld? Dat heb je al gedaan. Het heeft geen zin, Sarah. Ik kan je redenering gewoon niet begrijpen. Ze slikte. Ik wil geen excuses zoeken. Ik heb gezondigd tegen jou en tegen God. Maar ik wil wel dat je begrijpt waar de bron van dat gedrag ligt. Waarom ik soms zo hard vecht om mijn eigen gang te kunnen gaan. Zeg wat je te zeggen hebt. Zijn toon waarschuwde haar dat het niets uit zou maken. Ze schraapte haar keel. Na de dood van mijn moeder, ik was toen 7, begreep ik al snel dat ik voor mezelf moest zorgen. Niet praktisch gezien, want dankzij mijn vader en mijn tante Lea had ik het nooit koud, had nooit honger. Ik werd nooit geslagen. Maar een klein meisje heeft meer nodig om te gedijen. Liefde, gezelschap, de wetenschap dat ze gewaardeerd en gewild is. Met beide handen omklemde ze een punt van de deken. Het ruwe oppervlak deed pijn aan haar huid en ze moest zichzelf dwingen weer los te laten. Dat soort dingen had ik niet. Als ik mijn vaders gezelschap wilde, moest ik manieren verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ik moest mijn leven in eigen handen nemen om de zorg te krijgen waar ik zo naar verlangde. Die jaren leerden me op niemand anders dan mezelf te vertrouwen. Ik was degene die voor mij zorgde. Niemand anders. En dat is ook het soort echtgenoot dat ik voor jou ben geweest. Niet in staat mijn leven in jouw handen te leggen. Ik behield zelf de regie, omdat ik dacht dat ik de enige was die voor mijn welzijn kon zorgen. En dat heb je niet verdiend, Darius. Je bent een uitstekend echtgenoot. Je verdient mijn vertrouwen. Darius schoof een stukje bij haar vandaan. Wat dat laatste betreft zijn we het met elkaar eens. Sarah dwong zichzelf verder te gaan. Ik had moeten weten dat het belangrijkste was dat ik me aan je zorgen overgaf, ook al voelde het niet veilig. Ik had het toch moeten doen. Ik had je van de baby moeten vertellen, ondanks mijn angst dat je mij achter zou laten, dat ik de hele zwangerschap en de geboorte in mijn eentje zou moeten ervaren. In plaats daarvan overtuigde ik mezelf ervan dat ik wel wist wat het beste voor mij was. En weet je wat de ironie is? Dat al die dingen waarvan ik bang was dat ze zouden gebeuren als ik van de zwangerschap vertelde, toch gebeurden. Het was vele malen beter geweest als ik van begin af aan het juiste had gedaan. Darius ging verzitten op het bed, zodat ze nu naast elkaar in plaats van tegenover elkaar zaten, met hun benen voor zich uitgestrekt op het bed, zonder elkaar aan te raken. Wat wil je nou zeggen? Dat mijn huwelijk vanwege jouw jeugd voorgoed in een staat van grote opwinding en veel gedoe zal verkeren? Moet ik dan maar hulpeloos afwachten tot de volgende gifslang zijn nare kop opsteekt om te bijten, wanneer ik het minst verwacht? Sarah kreunde gesmoord. Ik mag hopen van niet. Ik weet niet hoe vaak ik het nog verdraag de scheuren in mijn eigen karakter te moeten aanschouwen. De eerste keer dat ik je verraadde was op onze bruiloft. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar ik ging zo op in mijn eigen misère dat ik geen moment aan jou dacht en je daardoor veel narigheid bezorgde. Dat was het dieptepunt in mijn egoïsme. Ik besefte hoe goed ik in staat was om mijn eigen noden boven die van anderen te stellen. Maar dit keer heb ik geleerd dat mijn leven niet meer van mij is, maar van jou. Wil je echt zo'n soort vrouw voor me zijn? Vroeg Darius met heese stem. Ja. Ze zei hem maar niet dat ze nog een reden had om zo graag een betere echtgenote te willen worden. Gedurende deze laatste weken waarin ze gescheiden waren geweest, had God haar laten zien dat ze niet mocht verwachten dat Darius nooit fouten maakte. Dat ze niet mocht verwachten dat Darius haar nooit pijn deed. Soms zelfs onbewust. Hij was immers ook maar een mens. Maar haar leven in handen leggen van haar man betekende dat ze erop vertrouwde dat God voor hen zou zorgen. Ze vertrouwde erop dat de God van hemel en aarde de tekortkomingen van haar man zou compenseren en in haar noden zou voorzien. Ze vertrouwde erop dat God voor haar zorgde. Niet Sarah, niet Darius, maar God. Maar dat zei ze niet, omdat ze vermoedde dat Darius het noemen van God niet zou kunnen waarderen. Ze zweeg en bad dat God haar een huwelijk zou schenken waarin ze op een dag dergelijke gedachten wel kon uiten, zonder bang te hoeven zijn dat het haar echtgenoot zou irriteren. In het donker verschoven ze allebei op hetzelfde moment en hun benen raakten elkaar per ongeluk. Sarah hoorde Darius even naar adem happen. Ze stond op het punt zich terug te trekken en excuses aan te bieden voor het onbedoelde contact, toen hij haar naar zich toe trok. Een moment lang hield hij haar vast en toen kuste hij haar. Zijn aanraking was zoekend, alsof hij haar moest hervinden. Sarah. Zijn adem was heet tegen de glooiing van haar nek. Hij drukte zijn mond op de hare. Haar hart bonkte nu zo snel dat ze bijna vreesde dat ze het in de volgende kamer nog konden horen. Hij had haar sinds Susa niet meer zo aangeraakt. Sarah ging helemaal op in zijn aanraking. Het was zo lang geleden. Zo. Met een abrupte beweging deinsde hij achteruit. Ze kon zijn ademhaling horen, snel en oppervlakkig, alsof zijn longen niet genoeg lucht konden krijgen. Ik kan maar beter gaan, zei hij. Hij sprong zo snel van haar bed en door de deur naar buiten, dat een minder stevige deur uit de scharnieren zou zijn gevlogen. We lezen nu deel 3, de restauratie. Er leek geen einde te komen aan de reis terug naar Jeruzalem. Sarah wist dat het trage tempo vanwege haar werd aangehouden. Ze hadden ook weer geprobeerd de wagen zo comfortabel mogelijk in te richten, met dikke matrassen op de vloer en een losse canvaskap om haar tegen de elementen te beschermen. Maar ondanks hun goede zorgen voelde ze elke hobbel als een scherpe steek in haar onderrug. Ze moest vaak stoppen om te plassen, of dat nu uitkwam of niet, en het gehobbel van de wagen maakte het nog erger. Haar zwangerschap beïnvloedde haar lichaam elke dag meer. Omwille van haar kind verwelkomde ze alle ongemakken. Maar toch zou ze wel heel graag iets minder onhandig zijn. Tot haar verbazing was Darius, die anders leefde voor snelheid en normaal gesproken ongeduldig zou zijn geworden van het tempo van hun konvooi, buitengewoon opgewekt. Zelfs als ze hem 10 maal per dag liet stoppen, omdat moeder natuur dat nu eenmaal vroeg. Ze betrapte hem een keer met een brede grijns op zijn gezicht, toen ze bozig en met een rood gezicht van achter een ielstruikje tevoorschijn kwam. Hoewel hij haar niet weer zo aanraakte als die avond in de herberg, leken ze sindsdien een wapenstilstand te koesteren. Eveneens, tot haar verrassing, bleven Roxana en Lisander elkaar de hele weg in de haren vliegen. De Perzische had er een handje van opzettelijk precies de verkeerde opmerking te maken. Op een gegeven moment sneerde Lisander: "Ik heb zwepen die zachter zijn dan die tong van u. Doe af en toe die mond dicht, anders doe ik het voor u." Sarah had hem nog nooit zo boos gezien. Darius moest tussen beiden komen. "Waarom ben je zo chagrijnig tegen haar? Waarom negeer jij je vrouw?" was Lisanders filijne antwoord. Sarah's ogen werden groot van schrik. Darius' gezicht betrok. "Mond dicht, allebei, anders bind ik ze nog dicht met linnen." Roxana kon het niet laten en wilde weer iets zeggen. "Met vuilline," voegde Darius er op luide toon aan toe. Hij keek hen beide aan met een blik die kon doden. Daarna bleef het een hele tijd stil. "Waarom hebben ze zo'n hekel aan elkaar?" vroeg Sarah op een avond aan Darius, toen de anderen hen niet konden horen. "Ze hebben helemaal geen hekel aan elkaar. Ze vinden elkaar erg leuk. Dat is hun probleem." "Dan hebben ze wel een heel vreemde manier om dat te tonen. Ik heb nog nooit 2 mensen zo prikkelbaar gezien in elkaars nabijheid." "Ik hoop dat ik dat constante gekibbel overleef. Ze irriteren me mateloos. Ik wou dat ze gewoon toegaven dat ze elkaar leuk vinden. Dan zijn we er vanaf." "Leuk vinden? We kunnen net zo goed wachten tot Perzië en Athene dikke vrienden worden. Het is hopeloos, Darius. Ik kan me niet voorstellen waarom jij denkt dat die 2 zich tot elkaar aangetrokken voelen." De 3e dag van hun reis begon al bloedheet, nog voor de zon zelfs maar aan de hemel stond. Tegen het middaguur zat iedereen te puffen. Lisander keek naar de strak blauwe hemel en zei: "Ik wou dat Apollo zich niet zo uit zat te sloven. Het is heet genoeg om de veren van een natte eend te laten smelten." "Apollo?" riep Roxana met een stem die droop van het sarcasme. "Hoe kunt u in vredesnaam in zo'n wispelturige collectie goden geloven? Ze zijn nog erger dan u. Chagrijnig, wraakzuchtig, onbetrouwbaar." Lisander plette een stel vliegen dat zich op de hals van zijn paard had verzameld. "Het is niet mijn fout dat jullie Perzen zo zuinig zijn, dat je maar 2 goden hebt om in te geloven. De ene, Ahura Mazda, alleen maar goed, de andere, Ahriman, alleen maar slecht. Hoe kan een mens geloven als de keuze zo beperkt is?" "En wat jullie Joden betreft," hij knikte in Sarah's richting, "jullie zijn nog erger, 1 god. Wat moet je als je die tegen je in het harnas hebt gejaagd? dan kun je dus niet je toevlucht zoeken bij een aardiger god. Je kunt geen hulp krijgen van een rivaliserende godheid. Dan zit je pas echt klem. Sarah lachte. God is genadig. Hij kent onze zwakheden. Mijn ervaring is dat één God, als hij de goeie is, meer dan genoeg is voor mijn ziel. Darius stuurde zijn paard dichter bij dat van Lysander. Dat gevecht kun je vergeten, hoor. Je zult nooit een Jood ervan kunnen overtuigen dat jouw goden iets te bieden hebben. Ze beschouwt ze als afgoden. Mijn moeder was Joods. Ze was nog liever onthoofd dan dat ze haar God op had moeten geven. Joden zijn erg aan hun God gehecht. Sarah strekte haar voeten. U beseft toch wel, heer, dat sinds de Joodse ballingschap onze leiders hebben verkondigd dat iedereen met een Joodse moeder zelf Jood is. Komt dat even handig uit voor die leiders? Eén kleine mededeling en je eigen nationaliteit stelt opeens niets meer voor. Laat in de middag kwamen ze bij Jeruzalem aan. De zon begon net ten westen van hen achter een rij bruine heuvels te zakken. Sarah hapte verbaasd naar adem toen ze een eerste glimp van de stad opving. De muren! Ze zijn al zeker voor de helft af, mevrouw, zei Pari met een stem die piepte van ontzag. Lysanders paard danste naast Sarah's wagen. Die neef van u heeft het onmogelijke bereikt. Ik had niet gedacht dat iemand een dergelijk project voor elkaar zou kunnen krijgen. Nog geen 30 dagen sinds hij is begonnen. En kijk naar de staat van die stadsmuur. Het is een wonder. Noemen jullie dit in Sparta al een wonder? Vroeg Oksana. Het zijn maar muren, hoor. En niet eens erg mooie muren. Sarah kwam overeind om het beter te kunnen zien. Je begrijpt het niet, Roxana. Toen wij hier voor het eerst aankwamen, herinner je je dat nog, Lysander? Was Jeruzalem in een lusteloosheid verzonken die zo overweldigend was dat de mensen niet eens reden zagen om het vuil voor hun eigen deur weg te ruimen. En nu hebben ze een muur opgetrokken die de hele stad omspant. Het is dan misschien geen kunstwerk, maar het zal zijn doel dienen, Jeruzalem veiliger maken. En ze hebben dat bereikt zonder slaven te gebruiken, zonder leger, met enkel vrijwilligers uit Juda die er tijd in wilden steken. In minder dan 30 dagen zijn deze mensen, die ooit door niets met elkaar waren verbonden, samengekomen en hebben hun stad herbouwd. Nehemia kwam hen hoogst persoonlijk verwelkomen. Sarah zag dat zijn gezicht bleek was en er nieuwe rimpels op zijn voorhoofd waren gekomen. Ze vroeg zich af wanneer haar neef voor het laatst goed geslapen had. Heer, hoe bent u erin geslaagd de muren in zo'n korte tijd zo hoog te krijgen? Hij schonk haar een warme glimlach. De mensen werken van zonsopkomst tot zonsondergang. Je ziet er goed uit, liefje. De arts had dus blijkbaar goed nieuws. Ja, alles is in orde. Dat doet me deugd. Ik heb dagelijks voor je gebeden. Heer Darius, fijn u weer terug te hebben. Hebt u uw zaken in Damascus naar tevredenheid kunnen afronden? Inderdaad. We zijn van plan hier te blijven tot Sarah de baby ter wereld heeft gebracht. Nehemia knikte. U bent van harte welkom hier. Nu dan. Ik weet zeker dat u zich na die lange reis graag wilt opfrissen. Sarah zal u laten zien waar u verblijft. Het is een oud huis en het is niet erg comfortabel, vrees ik. Met al het werk aan de muur hebben we niet de tijd of de middelen om aan een ander bouwproject te beginnen. Een nieuwe gouverneursresidentie zit er voorlopig nog niet in. Het eten wordt over een uur geserveerd. Schuif alsjeblieft als mijn gasten aan. Toen Nehemia weer weg was, zei Sarah, ik wou dat we voor onze eigen maaltijden konden zorgen. Ik voel me altijd schuldig als ik bij Nehemia eet. Darius fronste. Waarom? Als gouverneur heeft hij recht op een voedseltoelage van de bevolking van Juda. Recht, ja, maar hij weigert die aan te nemen. Toen we hier aankwamen, zag hij al snel dat de mensen hier, als gevolg van recente hongersnoden en algehele armoede, weinig hebben om van te leven. Om niet een extra last voor hen te zijn, heeft hij ervoor gekozen de toelage waar hij en zijn ambtenaren recht op hebben te weigeren. Eerdere gouverneurs stonden er altijd op hun aandeel te krijgen en vormden met hun hoge eisen een zware last voor het volk. Nehemia heeft daar verandering in gebracht. Hij gebruikt zijn eigen spaargeld en zijn salaris om de 150 man die hij in dienst heeft, als ook bezoekers die uit de omringende landen langskomen, te voeden. Hij betaalt dit allemaal uit eigen zak? Ja, heer. En laat me u dit zeggen, het is niet goedkoop. Ik deed zijn boekhouding voor ik naar Damascus ging. Hij betaalt elke dag voor een os, 6 schapen of geiten en een flink aantal kippen. En de wijn. Zijn gasten lijken soms wel een bodemloze put. Ze drinken met de dorst van vissen en hij moet elke 10 dagen grote zakken verschillende soorten wijn laten aanrukken. Darius schudde zijn hoofd. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn wettelijke inkomen opgeeft. Ik vroeg hem ooit waarom hij de mensen niet de toeslag vroeg die ze hem als gouverneur verschuldigd zijn. Omdat ik een godvrezend mens ben, antwoordde hij. Hebben die mensen niet al een zware last te dragen? Heb ik niet met eigen ogen gezien dat ze arm zijn, dat ze moeten knokken om brood op de plank te krijgen voor hun gezin? Moet ik dan hun leed nog verder vergroten, enkel en alleen omdat ik toevallig de wet aan mijn zijde heb? Hij is een ongewoon man. Goed, vanavond zijn wij zijn gasten, maar vanaf morgen zal ik voor onze mensen betalen. Sarah zag dat dit gesprek Darius aan het denken had gezet. Hij had niet eerder de kans gehad Nehemia echt te leren kennen. En omdat hij haar neef zoveel mogelijk probeerde te mijden, had hij zelden met hem gesproken. Nehemia bleef een vreemde die hij niet vertrouwde. Sarah hoopte maar dat Darius, nu hij hem in Jeruzalem aan het werk kon zien, hem zou gaan begrijpen, op hem gesteld zou raken en hem zou leren waarderen.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.